Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het project Alles over Hoop van de HGB. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de heer Schoenmakers uit Kesteren in het Gelderse Valleiziekenhuis te Ede. Voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindenhoflaan 4, in Zorgcentrum Sint-Elisabeth in Beneden Leeuwen. Voor Tony Buis uit Ebbenhof in Vrijthof te Tiel. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8, in de Braamberg in Arnhem. Voor mevrouw Van Doren Hommersom uit Elim, in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Voor Dirk van Inge in Wolfhezen en voor mevrouw van Merkenstein Jansen, Heuningstraat 9, die is opgenomen in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. En voor mevrouw van Eldik van der Hatert, bevrijdingssingel 19, die deze week een operatie moet ondergaan in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Op donderdag 2 februari overleed op de leeftijd van 87 jaar de heer Pieter van Doren. Hij woonde aan de Arnoldus-Jacobstraat 26. De laatste weken verbleef hij op de afdeling De Schakel van ziekenhuis Rivierenland te Tiel. Aanstaande dinsdagmiddag 7 februari om 13:30 zal in de Kandelaar in IJzendoorn de afscheidsdienst worden gehouden. Waarna om 14:30 de ter aardebestelling zal plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Oude Steeg te IJzendoorn. Er is daarna gelegenheid tot condoleren van 15:30 tot 16:00 in de Kandelaar. Wij bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. Danken mogen we met Henk en Bets Hommersom van Leijen, Trunestraat 20, die afgelopen vrijdag 3 februari hun 45-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken. We herinneren u nog even aan de volgende activiteit in deze week. Vanavond na de dienst is er sing-in. Dinsdagavond is er Bijbelkring. Donderdagavond om 20:00... wordt u allemaal verwacht op de gemeenteavond die in het teken zal staan van het HGJB-project Alles over Hoop. Dit project beoogt hulp te bieden aan de christelijke kerk in Pakistan, die het erg moeilijk heeft. Op uw en jouw aanwezigheid wordt gerekend. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Van de brochure Crisis en Christendom, waarover u in de kerkbode bent geïnformeerd, kunt u een exemplaar meenemen vanaf de plank bij de hoofduitgang van de kerk of vanaf de balie in het baken. De actie Kerkbalans heeft het mooie bedrag van €120.050 aan toezeggingen opgeleverd. We willen de gemeente daarvoor hartelijk danken. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 120 vers 1. Ik riep tot de oorsprong aller dingen, tot God in mijn bekommeringen. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 120. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst vervolgen, gemeente, met samen te zingen van Psalm 130, de versen 2 en 4. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Hoopt op de Heer, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. En wat er verder volgt in de versen 2 en 4 van Psalm 130. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 25 en wel de versen 5 en 6. Loutere goedheid, liefde, koor, de waarheid zijn des Heren paan. En ook het zesde, wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. De versen 5 en 6 van Psalm 25 na de geloofsbelijdenis. Samen met Gods wereldwijde kerk belijden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, voor uw aangezicht komen we aan het begin van deze eredienst hier vanuit de kerk, verbonden met allen die thuis met ons meeluisteren, op dit moment via de kerkradio of op een ander tijdstip via de andere middelen die er zijn. We danken u dat we, ondanks alles wat ons zou kunnen weerhouden, om de gang naar uw huis te maken, toch hier te samen brengt. Om ons te warmen aan uw woord. Om ons te laten beademen door uw geest. Om ons te laten merken dat het u ernst is. Juist ook als het gaat om vergeving. Daar mogen we vanavond het een en ander over horen en over zeggen. wil daarin zelf ons tot een leidsman zijn die voorop gaat daarin. Want als wij daarin voorop zouden moeten gaan, dan werd het een lastige kwestie. Heere God, we willen u vragen, geef dat we oren hebben naar vergeven. Om dat van u te ontvangen en van daaruit ook te leren naar anderen toe. En geef, o God, dat het niet slechts een stuk theorie is, wat ons wordt aangezegd, maar dat we het ook handen en voeten geven. Praktijk, geleerd door uzelf. Heren, we bidden van u, laat het ons maar merken, dat u die God bent die graag vergeeft. Niet om ons maar aan te laten rommelen, niet om ons maar raak te laten leven, maar juist om het ons af te leren wat zonde is, opstand, rebellie tegenover u, om u naar de kroon en naar de troon te steken, om daar zelf op te willen zitten en daar voorlopig niet vanaf te komen. Daarom bidden we van u, geef dat we in alles u de eer bieden, want die bent u zo waard om te ontvangen. Geef dat we er niet alleen lichamelijk bij zijn, thuis of hier in de kerk, maar ook van ganser harte, helemaal, totaal. En zo betrokken op de dingen van u en van uw koninkrijk, dat we merken dat het goed is om hier te zijn, hier te zitten, om te merken dat u het bent die ons keer op keer onder uw woord wil laten plaatsnemen, om te horen, op te horen, grote dingen, om die ook een goede plek te geven in ons dagelijks leven. Help ons, o God, in het luisteren, in het zingen, in het orgelspel, in het spreken. En dat alles is tot meerdere glorie van u. Wil ons horen, niet omdat wij het zijn, want wij zijn het niet, vergeef het ons, o God. Niet omdat wij het ernaar gemaakt hebben, want wij hebben het mismaakt. Wilt u ons dat vergeven, Heere? Niet omdat wij zulke goede, beste, brave mensen zijn die naam hebben gemaakt, maar we doen het aan op die ene naam onder de hemel gegeven, Jezus Christus. En die geldt toch voor u. In zijn naam bidden we het. In zijn naam is er vergeving. Hem erkennen we onze schuld. Om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, 15e hoofdstuk, de verse 11 tot en met 32, de gelijkenis van de verloren zoon. En daarna lezen we met elkaar zondag 51 uit de Heidelbergse catechismus, waar het vanavond over zal gaan. Voordat we zondag 51 lezen, lezen we nu eerst Lucas 15, de verse 11 tot en met 32. En Jezus zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak me als een van uw dagloners. En hij stond op, ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u nu al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit één bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En vader zei tegen hem: kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing uit Lucas 15. Wij lezen nu zondag 51 uit de Heidelbergse Catechismus. En daar wordt ons gevraagd: wat is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is: wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, omwille van het bloed van Christus niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Tot zover zondag 51 uit de catechismus. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel uit Psalm 86, de eerste drie versen. Neig, o Heer, uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. Wie toch is als gij weldadig? Wees mij dan, o Heer, genadig. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gemild in het schuld vergeven. Psalm 86, de versen 1, 2 en 3. Gemeente des Heren, we kennen allemaal wel bepaalde teksten uit de Bijbel die ons heel bekend in de oren klinken. En dan gebeurt het, als je van die bekende teksten hebt, die je zo bekend in de oren klinken, dat je die soms zomaar op de klank af gebruikt, te pas of te onpas. En dat kan soms zomaar gebeuren. Dat hoeft niet moedwillig te zijn. Maar dan is het toch goed om te weten, klopt het wel wat ik zeg? Wat ik aanhaal uit de Bijbel? Of haal ik het misschien uit zijn verband? Soms gebeurt het dat mensen ergens mee zitten, eigenlijk geen antwoord op weten en toch graag antwoord geven. En ja, dan doe je dat met een Bijbeltekst. En een heel bekend voorbeeld daarvan is, u kunt dat aantreffen in Jesaja 55. Het hoofdstuk hebben we een gedeelte van gelezen op de stamppotavond afgelopen vrijdag. Over de regen en de sneeuw. Geheel in het kader van de weersomstandigheden las ik dat toen. Maar in datzelfde hoofdstuk staat een zin, een tekst daarover dat Gods wegen onze wegen niet zijn en dat Gods gedachten veel hoger zijn dan onze gedachten. En wij gebruiken die teksten vaak als we de dingen niet begrijpen die gebeuren. Als mensen naar ons toe komen, groot of klein, waarom gebeurt dit of dat? En dan is zo'n tekst van Gods wegen zijn nu eenmaal anders dan de onze en Gods gedachten zijn nu eenmaal hoger dan de onze, om zo'n tekst erop te plakken. Maar in het geval van dit voorbeeld laat je dan eigenlijk de Bijbel buikspreken. Dan zeg je wat je zelf denkt dat ermee bedoeld wordt. En dan zet je eigenlijk de Bijbel naar jou, naar mijn hand. Terwijl het natuurlijk net andersom de bedoeling is. Gods woord wil mijn leven naar Gods hand zetten. En aan Gods hand laten verlopen. Weet u dat dat eigenlijk overbekende woord uit Jesaja 55 over Gods gedachten en Gods wegen, die zo anders zijn dan de onze, dat het daar gaat om vergeving. En dat het niet te maken heeft als antwoord op onbegrepen lijden, op de waarom-vraag. Om dan maar een stuk berusting te geven. Gods wegen zijn nu eenmaal anders en hoger en Gods gedachten ook. Nee, die woorden die zijn gezegd, gesproken, geschreven in het kader van Gods liefdevolle vergeving. God vergeeft ook daar waar je als mens er nooit en te nimmer aan zou denken. Nou, dat zou in mij nooit opgekomen zijn. Die tekst over Gods wegen, die zou je ook een soort prelude, een soort voorspel kunnen noemen op die gelijkenis die we net lazen. Over de verloren zoon. Uw wegen, Vader. Uw gedachten. Of moeten we misschien ook denken aan zijn gedachten die die oudste zoon had als het ging om zijn jongste broertje. Want die oudste zoon die hield de deur het liefst maar potdicht op 100.000 grendels. Die komt er bij ons niet meer in. Die blijft maar buiten. In de kou of in de hitte. Net wat voor weer het is. Die oudste jongen uit die gelijkenis, die is eigenlijk de afbeelding van hardheid, starheid, onvergevingsgezindheid. En dat zit heel dicht bij mij. Ik zal geen vinger naar u uitsteken. Ik blijf gewoon bij mezelf. Hè? Vergeldingsdrang. Betaald zetten. Dat is die Vader uit de gelijkenis. Dat is God de Vader vreemd. Die vijfde bede uit het Onze Vader, die doet een beroep op onze vergevingsgezinde God als het gaat om schuldvergeving. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Als je dit bidt, hè, met die bekende woorden uit het Onze Vader, dan erken je eigenlijk dat je schuldig bent, dat je fouten begaan hebt, dat je zonde gedaan hebt. Anders gezegd, als je dat ontkent, hè, je zegt, nee, ik ben niet schuldig. En als je dit dan toch bidt, wat ben je dan mee bezig? Als je zonder besef van schuld, van zonde, voor God en tegenover je naaste, dit bidt. Als je denkt van ik ben schoon, dan huichel je dus eigenlijk. Vergeef ons onze schulden, maar als het erop aankomt, ja, dan zou ik niet weten wat er bij mij te vergeven zou zijn. Nou, dan klopt er dus iets niet. Zo kwam de jongste zoon thuis, hè? En hij had dat goed overdacht. Daar bij die varkens nog. Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel, tegenover u. Nee, dat kindschap kan ik wel vergeten. Ik ben niet meer waard om zo uw zoon genoemd te worden. Maak me maar als een van uw dagloners. Door heel zijn gedrag en door heel zijn verleden en door alles wat hij op zijn kerfstok had, was hij dat niet, was hij niets meer waard. Dat besefte hij goed. Maar daarom vluchtte hij niet verder bij het vaderhuis vandaan. Hij ging juist terug met deze woorden. Met dit pakket. Wat hem eigenlijk neerdrukte. Die last op zijn schouders. Ja, en eigenlijk is dat het, hè, wat we bij God in te brengen hebben. Onze schuld, onze overtredingen in woorden, in gedachten of in daden, onze zonde. Merkt u dat dat best een waagstuk is dus om te bidden om vergeving? Want dan moet de onderste steen boven. Kom maar op. En dan kunnen we dus echt geen mooi weer spelen voor de Heere God. Weet je hoe moeilijk dat is? Om open en eerlijk te zeggen tegenover God. Maar ook tegenover je medemensen, hoor. Wil je me vergeven? Daar hebben wij een oplossing voor gevonden. Wij vragen niet meer, wilt u me vergeven? Maar we zijn iedereen voor door te zeggen, sorry. Dan zijn we klaar. Dat is Engels. Sorry. Maar dan strepen we eigenlijk zelf onze verkeerde verhouding tegenover onze naaste of tegenover de Heere God door. Die strepen we zelf gewoon weg. We vragen niet om vergeving, sorry. Ik kon er niks aan doen. Misschien dat u denkt bij uzelf van ja, maar moet je daar nou zo zwaar aan tillen? Nou, denk het wel. Door een bepaalde daad van mij, die een misdaad blijkt te zijn, kom ik in verhouding te staan tegenover een ander die mij dus iets in rekening kan brengen. Ik ben hem, haar iets schuldig. Meer dan sorry. Ach, en je kunt natuurlijk ook denken van ach, de verzekering die dekt de schade wel. En over de schuldvraag, wie er eigenlijk schuldig is, dat zoeken ze daar maar uit. Er kan ook heel wat overheen en weer geschoven worden. En we weten best dat alles ook niet met geld goed te maken is. Alhoewel, soms zou je het wel eens willen afkopen. Ben je overal vanaf, klaar. Hebben we ook verder niks meer met elkaar. Hoeven we elkaar ook niet in de ogen te kijken. Ik heb je toch betaald? Overal vanaf. Maar dan die woorden, hè? Vergeef ons onze schulden. Dat vragen we aan de Heere God. Beden aan het adres van onze Vader. En vergeet het maar, bij hem is absoluut niks met geld goed te maken. Al had je weet ik hoeveel miljard. Met geld zijn we bij God op het verkeerde adres. En met de beden vergeef zijn we bij hem op het goede adres. Wat is nou vergeven eigenlijk? Dan moet je goed luisteren, want je kunt er iets vies bij denken, maar dat bedoel ik niet. Vergeven is eigenlijk overgeven. Iets overgeven aan de ander. Iets overlaten aan een ander. Iets bij een ander brengen. Schuld waar je je diep in hebt gestoken. Diep ten aanzien van de Heere God. Want elke zonde, hoor, elke zonde, hoe groot of hoe klein, ook hoe minimaal, tegen wie of tegen wat of hoe dan ook maar gepleegd, altijd is het ten diepste een aantasting van de eer van God. En eigenlijk steek je er steeds dieper in de schuld met zondigen. Het wordt onbetaalbaar, het was al onbetaalbaar en jou niks over. En dan durven vragen om overname, om overgeven aan die ander van die ander. Dat is moeilijk, hoor. Om dat ook uit te zeggen, open en bloot. Ja, maar is er dan niks anders? Weet u iets beters? Oh, zeker, wij geven het zomaar 1, 2, 3 niet op. Ik zal iets tegen de kinderen vertellen. Over mezelf. Als jij het maar niet doet. Heel lang geleden, toen ik een jaar of 6, 7 was, heb ik een keer een stuk afgestoten, per ongeluk hoor, van een hele mooie bloempot van mijn moeder. Ja, wat doe je dan? Ik zei niks. Maar ik had het wel opgelost. Nee, geen lijm. Ik had die bloempot omgedraaid. En je zag er geen barst van. Helemaal niks. Alleen, toen kwam mijn moeder thuis. En ze loopt zo het pad op. En ze kijkt naar het raam. En ze ziet daar een bloempot. Met een grote barst erin. Ja, die had ik omgedraaid naar de buitenkant toe. En zo kon ze het dus heel goed zien. Zo ga ik om met mijn schuld. Ik probeer het te verbloempotten, te verbloemen, om te draaien. Maar niet, het lukt me niet. Het blijft zichtbaar. Je verbergt het niet. En op de duur dan wordt het steeds meer. En dan is het maar het beste om het gewoon eerlijk te zeggen. Ja, natuurlijk, ieder wil dat graag met zijn schuld gaan zitten draaien de andere kant op. En voor mensen, voor het oog, weet je het soms nog aardig te verbergen. Maar voor God, naar God toe, zou hij het niet zien. Zou hij het niet weten. En wij maar zingen. Heere, u doorgrondt en kent mij. U weet van mijn zitten, mijn gaan, mijn liggen, mijn staan. U begrijpt van verre mijn gedachten en voor u is niets verborgen. De Heere God doorziet me, ziet me. van de andere kant vandaan, heel scherp, heel doordringend. Niets is voor hem verborgen. En met mijn schuld, die onuitwisbaar is vanuit mezelf en onafwasbaar is voor mezelf, moet ik niet zelf gaan zitten knoeien. Dat is en dat blijft onbegonnen werk. Begin er nooit aan, alsjeblieft. Stel je voor, je hebt een vlek in je nieuwe kleren, wat doe je dan? Ja, als je het naar de stomerij brengt, dan kost het je 7 euro. En in de winkel kom ik een potje tegen, 3,95 euro, vlekkenpasta. Alleen, je moet dat eerst even op een los lapje proberen. En ik probeer het. Doe hetzelfde, is het goedkoopst. Maar misschien ook wel wat riskant. En bij schuldvergeving is het precies zo. Wat ik er zelf aan probeer te doen, dat komt je alleen maar duur te staan. En steeds duurder. Buiten God, buiten de Heer Jezus Christus om, is er geen vergeving. Zit je er zelf mee? Met je schuld. En schuld bij God is nooit ten leven. Maar vergeven, overgegeven schuld, wel. Er heeft ooit eens iemand gezegd, weet je wel dat de ergste zonden je beleden zonden zijn. Want dan weet je wat het gekost heeft. Het leven van Jezus Christus. Hou ze dus niet voor jezelf. Koester ze ook niet heerlijk. Zulke mensen heb je. Die alleen maar heel de dag lopen te roepen en te zeggen, ik ben zondaar. En die knuffelen het als het ware. Je hebt het niet voor niks over boezemzonde. Zonde kun je verheerlijken, schuld kun je verheerlijken. Terwijl je God en zijn genade er heerlijk buiten houdt. Vergeef ons onze schulden. Merkt u weer? Het is al eerder gezegd bij een van de vorige beden. Het wordt in het meervoud gebeden. Net als bij het dagelijks brood. Geef ons, heden, ons dagelijks brood. Bidden was een persoonlijke aangelegenheid, jawel. Maar nooit een privézaak. Het geldt ook voor de onderlinge verbanden. En in deze beden wordt dus het vergeven van God heel nauw verbonden met het vergeven van elk ander. Elkaar. Vergeef ons onze schulden. Als je nog even let op die gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen had alles te door gedraaid, hè? En volgens zijn broer op een niet zo nette manier. Waar hij het vandaan haalt weten we niet, want dat lees je niet. Maar goed, dat heeft hij misschien wel via gehoord. Maar die jongste jongen, voordat hij thuis komt, die is er hetzelfde aan toe als die oudste jongen nadat zijn broer thuis is gekomen. Toen stonden ze allebei in de schuld. Alleen die jongste jongen, die wordt ervan verlost. En die oudste wil er niet van weten. Dat is vaak een probleem, hè? In de woorden die de Heer Jezus uitspreekt. In de dingen die de Heer Jezus meemaakt. Op een gegeven moment zijn die ouderlingen en schriftgeleerden haast likkebarend bij de Heer Jezus gekomen, want nou hebben ze een vrouw betrapt op heterdaad met overspel. En zo doen ze aangifte bij de heiland. En volgens onze wet moet ze gestenigd worden. Ze is schuldig, des doods schuldig. En dan zegt Jezus, wie zonder zonde is, die mag het eerst gooien. En hij zet dus al die over, die schriftgeleerden en die ouderlingen, op dezelfde lijn als die mevrouw die aangegeven is. Want ze hebben allemaal, stuk voor stuk, hoofd voor hoofd, man en vrouw, groot en klein, jonge meisje, van vergeving te leven. Je staat niet blanco. Daarom is leven van vergeving, leven uit Gods hand, dat is zo bevrijdend. Maar het is ook een heel leerproces. Iets wat je telkens weer opnieuw moet leren. En juist de Bijbel wil het ons bijbrengen, wat vergeving is. En daarom niet om dan maar het zondige makkelijker te maken, maar juist om het af te leren, om er tegen te strijden, er tegen te vechten. Om het zondige moeilijker te maken. Als we in de Heidelbergse catechismus lazen, dan worden we daar als arme zondaren betiteld. En dat is waar, dat is helemaal waar. Alleen je moet wel oppassen dat je dat woordje arme niet over gaat accentueren. In de Bijbel komt wel een arme Lazarus voor, maar geen arme zondaar. Die treft u niet aan. En daarom is het ook zo gevaarlijk om de schijnwerpen te gaan richten op arme zondaren. Je zou er haast medelijden mee krijgen met die arme stumpers. Houd er erg in hoor, een zondaar is een dader, die heeft het zelf gedaan, gedacht, gezegd, verzwegen. Is geen leidend voorwerp, dader. En die zal het moeten zeggen tegen u. U alleen heb ik gezondigd, gedaan wat kwaad was in uw ogen. Schuld is altijd eigen schuld. En arme zondaar, dat moet dan ook niet zielig gaan klinken of aandoenlijk. Maar arme moet je dan maar opvatten als een rood staan op de bank van het geloof. Ik sta in het krijt. Schuldig. Ik heb geen eurocent om te betalen. Eigen schuld. En als je dan een verkeerd daglicht werpt op die arme zondaar, ja, dan wordt hij van lieverlee ook nog iets. En dat is niet de bedoeling. Dan kun je haast nog met hem weglopen ook. Nee, dan ga je hem op een voetstuk zetten. De Heere God die heeft met eerbied gesproken. Zijn Zoon Jezus Christus niet op een voetstuk gezet, maar in een kribbe geboren laten worden. En aan een kruis gehangen om onze schuld te betalen. En zo heeft hij onder ons gewoond en onder ons gewerkt. Helemaal onder ons en is er onder doorgegaan. Standbeelden, die zet je op een voetstuk. En als iets op een voetstuk staat, dan kun je er ook niet zo gemakkelijk bij. Dan kun je tegenop zien. De Heer Jezus staat niet op een voetstuk. Hij heeft fundament willen zijn. Dat is de ondergrond om in het geloof je voeten op te zetten. Dan heb je een voetstuk, nergens anders. Naast een fundament bouwen, dat betekent wegzakken, wegzinken in een grote modderpoel en daarin omkomen. Hou er rekening mee. God vergeeft ons, arme zondaren, niet omdat we arm zijn, niet omdat we aandoenlijk zijn voor God. Nee, alleen het bloed van zijn Zoon, Jezus Christus, reinigt ons van alle zonden. Vorige week stonden we daar bij het avondmaal nog heel in het bijzonder bij stil. En verder is er niets, totaal niets, wat ik kan aandragen. Dat is weinig. Alleen het bloed van onze Heer Jezus Christus, dat is niet weinig, dat is alles. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Dat fundament dat gelegd is, mogen we nooit en te nimmer onderschatten. En al mijn misdaden en heel mijn verleden en heel mijn heden en misschien heel mijn toekomst ook nog wel, zijn nooit sterker of te groot of te zwaar of wat dan ook, te zondig voor God. Hij weet het, de baas. Mag het bij hem brengen, want anders zou God de Vader een onvoldoende zoon gegeven hebben uit liefde voor de wereld. En dat heeft hij niet gedaan. Bij hem is volkomen verlossing. En daarom breng ik al het mijne bij hem. En daar laat ik het dan ook. Misschien heb je het wel eens gehoord, hè? Dat heel veel mensen, als het gaat om vergeving en om de dingen uit te zeggen en neer te leggen bij de Heere God, die doen net, met eerbied gezegd, alsof ze een koffer open hebben gedaan en heel hun hebben en houden en wat hun dwars zit en hoog zit en laag zit, dat pakken ze uit, stallen ze uit. En ootmoedig wordt het uitgezegd in het gebed. En nadat ik amen heb gezegd, dan graai en gris ik alles weer bij elkaar, koffer dicht, en ik neem het zelf weer vrolijk mee naar huis. Geloof je dan nog de vergeving van de zonde, zoals we die zojuist hebben beleden met de 12 artikelen? Mag ze daar laten. En daar alleen zijn ze op het juiste adres. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. De bede gaat ook verder. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Die tweede helft van die bede uit het Onze Vader is heel erg praktisch. Want dan gaat het dus op gelijk niveau. Onder mens, intermenselijk. Alleen, daar zit wel een beetje een moeilijkheid bij dat woordje zoals. Gelijk als wij. Lucas, die heeft ook dit gebed uit Jezus' mond opgetekend. En die heeft daar het woordje want neergeschreven. En vergeef ons onze zonde, want ook wij vergeven en ieder die ons iets schuldig is. Hoe bedoelen ze dat dan? Hoe bedoelt Jezus dat dan? Wordt er dan gezegd dat wij zo goed zijn in het vergeven van schuld? En daarom moet God ons ook, net zoals wij het zo goed menen met elkaar, en daarom moet de Heere God dan ook maar, als het zo bedoeld zou zijn, hè, dan kan ik je wel vertellen dat we bij de Heere God geen schijn van kans maken, hoor. Als God zo zou moeten handelen, zoals wij doen, dan, wees eens eerlijk, als het gaat om vergeving, hè, naar je naaste toe, dan reken ik veel liever af. Petrus vroeg het aan de Heer Jezus: Heere, hoe vaak moeten we eigenlijk vergeven? 7 keer? Nee, zegt Jezus, 7 keer 70 keer. 7 vind ik eigenlijk wel genoeg. En daarbij, ik kom heel graag nog terug op gedane zaken. Weet je nog, toen en toen. Dag en datum weten we er soms nog bij te vermelden. Toen heb ik jou zoveel vergeven. Maar ja, dat vergeten. Dat is best moeilijk. Zoals ook wij, gelijk ook wij. Weet u, het is heel typisch met die vergeving. Aan de ene kant houden we er alle rekening mee, naar de mensen toe. Maar aan de andere kant houden we er ook heel weinig rekening mee, als het van de Heere God vandaan moet komen. Die tweede helft van die bede uit het Onze Vader is dan ook geen grond op grond waarvan de Heere God ons moet vergeven. Nee, het is eerder zoiets als zoals wij dat ook doen. Ons vergeven dient te liggen in het verlengde van Gods vergeving. Vergeven, dat moet je van de Heere God leren. Dat zuig je niet uit je duim, dat krijg je niet mee in je opvoeding. Maar van groot naar klein, van God uit naar mij, mensje toe, geef ik en vergeef ik dat ook naar anderen toe. Dat is de verhouding die hier eigenlijk getekend wordt. En als ik het anders doe, Dan komt er niks van terecht. Dan ben ik een ondankbare hond als ik niet van God wil leren. Vergeef ons onze schulden, onze zonden. En op even gelijke wijze vergeven wij onze schuldenaren. U kent die gelijkenis, hè, van de Heer Jezus wel. Die man die op het matje geroepen werd. Een schuld had hij. Van heb ik jou daar. Alles moest verkocht worden. Vrouwen, kinderen in kluis. Het werd hem vergeven. De koning haalde een streep door zijn rekening. Nou, die man blij. Dat kun je indenken. En hij komt buiten en hij ziet iemand lopen die had er nog iets van te goed. Hij grijpt hem naar de keel. En hij schudt hem bijna leeg. Betalen zul je. Nou, dan zie je dus wat het niet betekent. Hij had niets geleerd van die vergeving van die allerhoogste majesteit naar hem toe. Want hij bracht het niet in de praktijk naar zijn naaste toe. Beginnen we niet vaak aan het verkeerde eind, denk ik wel eens. Hoe komt het nou dat er onder ons zo'n berg met oud zeer leeft? En dat stapelt zich maar op. En die berg wordt steeds hoger en steeds groter. Is het echt omdat we van die andere vergeving van God naar ons toe niks geleerd hebben, niks ontvangen hebben en daarom hebben we ook niks door kunnen geven? Een leven in de juiste verhouding met de Heere God is een leven op de knie. Een leven dat je telkens weer openlegt. En waarin je bidt om vergeving. Omdat je het zelf weer mismaakt hebt. Misdaan hebt. Mispraat, misgesproken hebt. Een leven in afhankelijkheid. Maar zo'n leven, dat kun je dan ook uitleven naar anderen toe. Leven van genade is leven van het gegeven om door te geven aan anderen. En God zelf heeft er alles aan gegeven. Ook aan mij, ook aan u, ook aan jou. Niet om op te potten. God geeft me niet het verdiende loon. Maar vergeving betekent juist, ik krijg mijn onverdiende loon. Dat is genade, onverdiend loon. En daarom hem de eer en de lof en de aanbidding. Ik mag om Jezus wil bij Vader thuiskomen. En het zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegenover u. Ben niks meer waard. Vader heeft een gemest kalf. Vader heeft een ring voor me. Schoenen aan mijn voeten. Wat een genade. Wat een rijkdom. Dan verbloempotten we langer niks. Dan zeggen we het uit. Leggen we het uit. En brengen we het steeds weer op een hoger plan voor zijn aangezicht. Om ook anderen daarmee van dienst te zijn. Amen. Wij gaan zingen van het gebed des Heren achter de psalmen, de versen 1 en 6. O allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. 1 en 6 van het gebed des Heren. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we hebben gezondigd tegen de hemel, tegenover u, de Allerhoogste. We mogen er niet omheen draaien, maar het uitzeggen, aan u overgeven, uit onze handen, uit onze harten, opdat wij er niet langer mee rondzeulen en op onze manier proberen het recht te draaien of er maar een draai aan te geven. Maar bij u is vergeving. Geef dat we het ontdekt hebben, Heere God. Geef dat we het telkens weer ontdekken. En vanuit die heerlijke ontdekking, die ontdekkende ontdekking, ook naar anderen toe vergevingsgezind zijn. En ook naar anderen toe durven vragen om vergeving. Als wij hen iets hebben aangedaan, tekort gedaan, rebels zijn geweest. Bewaar ons, o God, voor touwtrekkerij. Zoals die oudste zoon uit de gelijkenis probeerde te doen om een discussie aan te gaan met zijn vader. Heren, we danken u dat uw hart zo vol liefde is in die gelijkenis. Zowel naar de jongste als de oudste toe. Voor beide treedt u naar buiten. U blijft niet zitten waar u zat, hoog en ver weg op de troon. Maar kwam en de jongste en de oudste tegemoet. Om hen in de ogen te zien. Om hen te doorgronden. Allebei, stuk voor stuk. Zo kent u ook ons, doorgrondt u ook ons. Niets kunnen we voor u verborgen houden. En daarom bidden we van u, leer ons leven van die vergeving die u geeft in Jezus' naam. Om zo ook naar anderen toe dat uit te dragen waar het om draait. Waarom er een kruis gestaan heeft op Golgotha. Waarom de Heere Jezus uit het graf weer is opgestaan. Heere, geef ons maar huiswerk mee, ook voor de komende week. En geef dat we er nooit klaar mee zullen zijn. Maar dat het huiswerk telkens weer werk verschaft. Naar u toe, naar anderen toe, tot uw eer. We bidden u voor het project Alles Overhoop. Straks mogen we onze liefdegaven er weer voor geven. Gedenk de kerk in Pakistan. Die zo geheel anders kerk is dan wij hier in het Vrije Westen. Daar waar ze vervolgd wordt, moeite kent. En toch groeit, wonder boven wonder. Geef, Heere, dat alle inspanning die hier mag gebeuren door de jongeren van de gemeente, de ouders, door iedereen eigenlijk, gezegend wordt. En dat het ook alles weer goed besteed mag worden in uw koninkrijk, opdat het ook daar groeit en bloeit. En dat die ene naam ook daar wordt uitgedragen, bezongen, beleden. We bidden u voor onze koningin die in de afgelopen week jarig was. U hebt haar gespaard en gedragen, ook zo vele jaren al. Bewaar haar en spaar haar ook in haar nieuwe levensjaar. En geef ook haar te midden van alle die haar lief zijn, haar kinderen en kleinkinderen, te merken dat u als koning der koningen ook over haar regeert. En dat ook zij bij u terecht mag om wijsheid, om inzicht, om te kunnen regeren bij de gratie van u. We danken u ook voor de dankbaarheid die er is bij de familie Hommersom van Leijen, als ze in de afgelopen week hun 45-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken. Tot hiertoe hebt u geholpen en geleid, gespaard en bewaard voor hen, voor de kinderen en de kleinkinderen. Draag ook hen, o God, naar de toekomst toe. En laat uw liefde en uw trouw ook in hun huwelijk als een koepel daaroverheen gespannen staan. En wil ook hen een God zijn van nabij. Zonder u kunnen ze niet. Wil gedenken aan hen die ziek zijn thuis, die gehandicapt zijn of chronisch ziek. Mensen die kuren ondergaan, op uitslagen wachten. Ontfermt u zich over een ieder die of naar lichaam of psychisch ziek is, wil uitkomst geven, verlichting. We bidden u ook voor degenen die elders verblijven in de ziekenhuizen en zorginstellingen, mevrouw Stam van de Berg in Arnhem. We bidden u voor meneer Schoenmakers, die heel ernstig ziek is, stervende. Zorgt u voor hem en voor zijn vrouw, voor allen om hen heen. Wil troosten, bemoedigen, kracht schenken. Gedenk mevrouw Jansen van Zoelen in Beneden Leeuwen en Tony Buis in de Vrijthof. Bidden u voor Dirk van Inge in Wolfhezen. Geef hen kracht, o God, om het van u te verwachten, bij u te zoeken en daar ook te vinden en zo verder te kunnen. We bidden u voor mevrouw van Doornhommersom in Tiel, voor mevrouw van Merkenstein in Nijmegen en voor mevrouw van Eldik die in Nieuwegein wordt opgenomen. Wilt u de kennis en de kunde die wordt aangewend nog zegenen en gebruiken tot beterschap? En als het anders is, Heere God, dan voor de beste beterschap. Die mag toch ook aan u gevraagd en bij u gezocht en bij u gevonden worden. Voor hen en voor ieder onzer. Heere God, ga met ons, ook het verdere van deze dag. Als er nog een sing-in is, waar ook uw naam mag worden groot gemaakt, geef dat we met velen mogen komen. We danken u dat de actie Kerkbalans zo vruchtbaar mocht verlopen. U hebt harten geneigd. En geef, Heere God, dat ook deze financiën weer goed worden aangewend tot opbouw van uw gemeente aan deze plaats. Tot eer van u. En dat in alle takken van werk die er mogen geschieden in de gemeente ook gezaaid wordt met het oog op de oogst die voor u is. En wanneer die zal zijn, het is ons onbekend. Maar het is voor u. En daar doen we het voor. Zorgt u voor allen die zorgen kennen. Verdriet. Vele vraagtekens als die ons leven beheersen. En het worden maar geen uitroeptekens. Kan gebeuren. Ontfermt u zich over hen. En wees een God van nabij. Zegen het werk van onze handen ook voor de week die weer verder voor ons ligt. Bewaar ons voor gevaren en neem ons in uw hoede. Hoor ons in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Wij willen onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen we nog, en wel van Psalm 79, de verzen 4 en 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. 4 en 7 van Psalm 79. Ga daar nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.